Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu uit Psalm 146, daarvan het tweede vers, vest op prinsen geen betrouwen, en het derde vers, zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. 2 en 3 van Psalm 146. Na Gods wet willen we zingen uit de 103e psalm, daarvan het 9e vers. Maar Heere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103 vers 9. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit Jona 4. Jona 4, daarvan de versen 11, 5 tot en met 11 vormen de schriftlezing, maar ook de tekst voor de prediking. Jona 4, het gedeelte vanaf vers 5. Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad en hij maakte zich aldaar een verdek en zat daaronder in de schaduw totdat hij zag wat van de stad zou worden. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm des andere daags in het opgaan van de dageraad. Die stak de wonderboom dat hij verdorde. En het geschiedde als de zon oprees, dat God een stille oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij aanmächtig werd. En hij wenste zijn ziel te mogen sterven. En zeide, het is mij beter te sterven dan te leven. Toen zei de God tot Jona, is uw toorn billijk ontstoken over de wonderboom? En hij zei, de billijk is mijn toorn ontstoken ter dood toe. En de Heere zeide, gij verschoont de wonderboom, aan welke gij niet gearbeid, noch die groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En ik zou die grote stad Nineve niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechter en hun linkerhand, daartoe veel vee. Tot zover de schriftlezing en de tekst voor de prediking. Gemeente, we gaan nu over tot de bediening van de heilige doop en lezen het daarvoor bestemde formulier. De hoofdsom nu van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden en mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmate van Christus heilige wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkoren en in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En al zou ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en zo ook mede tot ons en onze kinderen zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel van het verbond en van de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. De doopouders worden nu verzocht van hun zitplaatsen te willen opstaan. Geliefde in de Heere Jezus Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel, tot dat einde gebruiken en niet uit gewoonte of bij gelovigheid. Opdat het dan openbaar wordt dat ge al zo gezind zijt, zult ge van uw kant hierop de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt, deze kinderen als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader of moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop het antwoord van vader en moeder Buize Cornelissen? En van vader en moeder Kievit Quist. Ouders, wat een ontzaglijke zegen als u hier straks mag staan met het kleine meisje dat de Heere aan uw goede zorgen hebt toevertrouwd. En voor Gods aangezicht staan we dan als hele kleine mensen. En mogen wij zeggen, Heere, onze goede zorg, uw goddelijke zorg, laten die mogen gaan over ons gezin, over onze kleine, over ons huwelijk, over ons allen. En wat is het dan rijk als het later in de beproeving komt of in de aanvechting komt, dat we dan mogen terugvallen op wat de Heere hier bij de heilige doop heeft betekend en verzegeld in goddelijke belofte die hij nooit herroept. En dan mag het getroffen hebben in het formulier dat God de Vader zegt dat hij met u en met uw kind een eeuwig verbond der genade opricht. Dat is een zeer bijzondere uitspraak, een eeuwig verbond der genade. En dan denken we aan dat verbond van eeuwigheid dat ligt tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En daar is dit verbond zeker niet vreemd aan, maar het wordt ons nog duidelijker als we denken aan de geschiedenis van Abraham, toen de Heere tegen hem zei, ik richt met u een eeuwig verbond op. Dat wil zeggen, dat verbond dat gaat van geslacht tot geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend, dat bevestigt hij dan ook nog van kind tot kind ook in onze dagen. En nu belooft de Vader in zijn goddelijk drie-enig werk dat hij een eeuwig verbond der genade opricht. En dat hij tot kinderen en tot erfgenamen aanneemt. Dat doet hij in de belofte. In het kader van de belofte. En dan is het waar wat ooit is opgemerkt. Dat een christen van de wieg tot het graf nooit meer doorleven kan dan wat hem als een kleinkind bij de heilige doop is beloofd. En dat geeft aan de rijkdom die er ligt in de inhoud van de belofte Gods. En dan is dat meteen ook de dood aan onze overgeestelijkheid. Wanneer we met een vroom gebaar, maar toch in wezen de doop als wat oude rommel in de schuur laten liggen. De Heere beware u en de gemeente en mij voor dat oordeel. Want dat is vreselijk. De inhoud van de heilige doop is zo geweldig. We hebben die niet te overschatten, we hebben ze ook niet te onderschatten. Maar die inhoud is zo geweldig dat niet alleen de tijd nodig is, maar ook de eeuwigheid nodig zal zijn om dat te verstaan. God neemt in de belofte de kinderen der gemeente, lazen we, tot zijn erfgenamen aan. En dat sluit natuurlijk helemaal het werk van de Heilige Geest niet uit. Oh nee, want het doopformulier dat heeft gezegd dat de Heilige Geest die kinderen weder baart. En ze wil toe-eigenen hetgeen ze in Christus hebben. En dat is onbeschrijfelijk groot. Vooral als we die laatste zinsnede op ons in laten werken. Dat hij ons van alle goed verzorgen wil. En alle kwaad weren wil. Of ten onze beste keren wil. Dat wordt in de naam des Vaders beloofd. En wat zitten wij dan vaak te toppen? Want het ligt in de handen van God. Hij wil het kwade van ons kind, van onze kinderen weren. En als hij dat kwade toelaat in zijn wijsheid, in zijn hoge gedachten, dan wil hij dat nog ten beste keren. De dingen waar wij ons vaak het meest tegen in verzetten, kunnen achteraf gezien soms de grootste zegen blijken te zijn. Gods wegen zijn zulke wonderlijke wegen in het leven van een mensenkind. Maar wat onze roeping betreft, ouders, is het allemaal geen vanzelfsprekendheid. Want God wil werken in de weg van de prediking, van onderwijs, van opvoeding, van de gebeden, ja, van de smekingen ook van ouders. En dan maken niet wij onze kinderen tot kinderen van God, maar dat doet Hij. En omdat Hij het doet, wil Hij dat we onder Hem, in zijn verbond, op zijn belofte, op die volle rijke belofte, twee biddende handen leggen. En dan smeken aan de Heere: Heere, wilt u dat aan mijn kind waarmaken? Wat u hebt beloofd vanmorgen bij de heilige doop. En dan volvoert de Heere zijn raad en God vervult zijn belofte ook. Als wij op een zeer kwaad moment afkerig worden. En het er helemaal bij laten zitten. En als we ons gaan verharden. Dan houdt de Heere nog zijn verbond, maar dan niet in de verbondszegen, maar in de verbondswraak. Want Gods verbond gaat altijd door. Hij maakt in oordeel en gericht, in zegen en genade, altijd zijn woord waar. Amen. Gemeente, wij gaan nu zingen bij het binnenbrengen van de kinderen uit Psalm 105... Daarvan het vijfde vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de bediening van het sacrament aan het tweede kind willen we doopouders en kinderen staande toezingen Psalm 134, het derde vers: Stads Heere zegen op uw daal. Eerst dus Psalm 105, het vijfde vers. Na de bediening van de heilige doop Psalm 134, het derde vers, staande. Lara Tamara Buizen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En hij zeide, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. Johanna Lina Kiefiet, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Uw handen hebben mij gemaakt en bereid. Maak mij verstandig, opdat ik uw geboden leren. Amen. Eindigen we nu de bediening van de heilige doop met het doopdankgebed om de Heere meteen ook te vragen om zijn onmisbare zegen over het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door uw bloed, door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen altijd wilt regeren door uw Heilige Geest. Opdat ze christelijk en godzalig mogen opgroeien en in de Heer Jezus Christus mogen wassen en toenemen. Dat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge hen en ons alle bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige hoge priester Jezus Christus vromelijk mogen strijden tegen de zonde, tegen de duivel en zijn ganse rijk. En eindelijk overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Ja, dat bent u waard, Heere, dat u in een dienst van bediening van woord en sacrament alle lof en eer en dankzegging en aanbidding ontvangt. Heere, wij vragen u, wilt u ook zijn in de bediening van uw woord? U hebt zulke kostelijke beloften gegeven in het sacrament. Heere, gij kunt ook zo heerlijk opening van zaken geven door middel van uw woord. Wij bidden u, open de ogen van de ouders en van ons allen ervoor welke schatten gij in uw woord en in uw beloften openbaart. Dat het Heere ons liefste werk mag zijn om uw verbondsweldaden, om uw verbondsschatten als onze schatten te mogen gadeslaan. En wilt u daarin het allermoeilijkste werk wat we hebben te doen, namelijk om onze kinderen op te voeden tot eer van uw grote naam en naar de regel van uw woord en naar de belofte die we hebben afgelegd. Heere, wilt u daarin zegenen met afhankelijkheid? Wilt u daarin zegenen met gebed en met de Heilige Geest? En wilt u daarin zegenen met geloof? Opdat uw kostbaar woord voor ons en voor onze kinderen mogen zien waar worden. En wilt u al vroeg in de harten van de kinderen werken. En Heere, geven dat zij in u geheiligd mogen zijn. Zoals u dat behaagt. Om dat ook uit te werken in het leven en zichtbaar te maken door de genade van de Heer Jezus Christus. Dat ze toegebracht mogen worden tot de gemeente die zalig wordt. Dat ze uw vaderlijke goedheid mogen bekennen. Dat ze zich daar naartoe mogen keren in een waarachtige bekering gewerkt door de Heilige Geest. Heere, verhoor het heerlijke gebed wat bij de doop altijd gebeden wordt. Heere, wilt u geven dat het een zaak van veel gebed mag zijn, de opvoeding ook van deze kinderen. Dat het in de gemeente zaak van veel gebed mag zijn. Onze opgroeiende jeugd in deze tijd en in deze wereld. Zeker als we als gemeente ook weer bepaald zijn bij wat u bij het doopvond hebt betuigd en verzegeld en verzekerd. Heere, wilt u het wel maken. Opdat wij eens zonder verschrikken voor uw rechterstoel mogen verschijnen. Heere, wilt u ook al de familieleden gedenken. Heere, wat rijk om ook als familie hier rondom bijeen te mogen zijn in het midden van de gemeente, waar we dan mogen zien, Heere, hoe gij uw handen uitstrekt naar mensenkinderen van ons geslacht. Waarvan gij zulke ernstige dingen zegt, Heer, maar die gij zo weldadig en welmenend tegemoet treedt. Vermenigvuldig gij de gebeden, Heere, in de gezinnen, bij de families, in de gemeente. Heere, geef gij de opening van uw woord in deze dienst. En geef ons er uw hulp en uw bijstand bij. En Heere, wilt u ons een rijke inleiding in uw woord geven. Een rijke onderwijzing vanuit de Heilige Geest. En dat tot eer van uw grote naam. Uw grote en heerlijke naam wordt ook geprezen, Heere. Omdat u in het gezin van de familie van Heemst opnieuw de kinderzegen hebt gegeven. En we dragen dit gezin wonend aan de Prins Bernhardlaan aan u op. En we bidden u, Heere, wilt u dit jonge leven ook in uw doorboorde handen dragen. En rijk doen delen in de verbondsweldaden waarvan we deze morgen het getuigenis van u hebben gehoord en gezien. Heere, wij bidden u voor degenen die ziek zijn. Heere, wij bidden u voor mensen die zorgen hebben om hun gezondheid. Heere, wij vragen u voor mensen die naar het ziekenhuis moeten deze week of gij mee wil gaan. Als een operatie plaats moet vinden, wilt u dan sterken en bijstaan. En wilt u genadig verblijden met uw daden. En geven dat in tijden van zorgen en onzekerheden we mogen ervaren wat vast en zeker is. Namelijk uw woord en uw getuigenis. Trouwe Heere, wij bidden u ook voor een rouwdragende familie in ons midden. De familie van de Nieuwe Dijk, waar een moeder aan de Berkelaan op de leeftijd van 83 jaar werd weggenomen en in de afgelopen week ook ten graven moest worden gedragen. Heere, wij bidden u, wilt u de opengevallen plaats genadig vervullen met uzelf. En wilt u troosten meer als een moeder kan troosten. En wilt u met uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid de achtergebleven kinderen, klein en achterkleinkinderen, genadig gedenken. Heere, en wilt u ook met uw trouw in het nageslacht van mevrouw van der Nieuwendijk werken, tot verheerlijking van uw grote naam. Heere, laat daar deze dienst op uit mogen lopen. Laat daar deze dag op mogen uitlopen. Laat daar ons leven op mogen uitlopen. Op de verheerlijking van u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu zingen uit Psalm 107. En inmiddels krijgt u gelegenheid uw gaven de Heere en zijn dienst te wijden. De eerste collecte die bestemd is voor de Groen van Prinsterugschool. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. De derde collecte is de extra collecte die bestemd is voor de kerk. Ook hartelijk bij u aanbevolen. Dan is er nog deze afkondiging. Het college van notabelen laat u meedelen in haar vergadering van 11 november de heer Verolme te hebben herbenoemd tot kerkvoogd voor de jaren 98 tot en met 2001. Tot zover deze afkondiging. Wij gaan nu zingen uit Psalm 107, daarvan het 20ste en ook het 21ste vers. Psalm 107, vers 20 en 21. Gemeente, de prediking van Jona is ten einde gekomen. Zijn stem is verstild en klinkt nog na in de echo van de straten van Nineveh. Nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. En toen is Nineveh tot bekering gekomen. En in Gods goedheid, in Gods sparende genade, is de stad bewaard gebleven voor het oordeel wat aangekondigd werd. Dat oordeel werkte tot bekering. Dat was voor Jona een heel moeilijk te verwerken stuk. Want wat was er nu allemaal van terechtgekomen? Hij had het woord des Heren gebracht. Het oordeel was aangekondigd. Hij heeft gepreekt, nog 40 dagen. De 40 dagen zijn voorbij en het oordeel komt niet. Jona voelt zich in de steek gelaten door de Heer. De Heer had het anders moeten doen naar de opvattingen van Jona. De Heer is veel te goed voor slechte mensen. En we zien daarin iets van die gelijkenis van de verloren zoon. Dat de oudste zoon niet binnen wil komen als de jongste zoon die alles erdoor bracht zo vriendelijk door de vader wordt ontvangen. Jona is kwaad, omdat de vader zo goed is voor verkeerde zonen en dochters. Want daar komt het toch op neer. Als God dat nu had afgesneden in Nineveh, zodat er geen bekering was gekomen op Jona's prediking. Ja, dan had hij zijn roeping volbracht. En dan had hij kunnen terugkeren naar het land waarin hij woonde. En waar koning Jerobeam de tweede koning was. En dan had hij verslag uit kunnen brengen. Zeg, ik heb daar gepreekt, ik heb het oordeel aangezegd, koning. En de hele stad is verwoest. U hebt zoveel vijanden minder. En dan was Jona als profeet geëerd geweest. God laat ons zo heel aangrijpend eerlijk zien hoe het er bij Jona uitziet. Hij bedekt dit niet bij zijn kind en bij zijn knecht. Nee, en zo ligt het ook niet bij Jona alleen. En dat maakt het allemaal nog erger. Maar het laat het zien hoe het er uitziet niet voor de bekering. Maar hoe het er vaak uitziet na de bekering van een zondaar. Als we maar even aan onszelf worden overgelaten. Dan blijkt er uit die prachtig gestoffeerde vloer. Toch een vuil door te komen vanwege die bodem die daaronder ligt. We blijven geneigd tot alle kwaad en onbekwaam tot enig goed. Dat mag nooit lijdelijk gezegd worden. Maar het is de werkelijkheid ook in het leven van de genade. Moeilijke les om te leren. En het wordt hier allemaal ons ook zo eerlijk opgeschreven. Niet alleen tot onze waarschuwing. Om niet te veel op die prachtige gestoffeerde vloer te vertrouwen in ons leven. Maar het wordt ook geschreven tot troost van allen. Die hier van binnen steen hebben zitten. Een stenen hart. En die daar last van hebben. Zo hard hart. Zo koud vaak. Zo onbewogen. De Heere zegt hier door zijn woord dat hij het werk van zijn handen in stand houdt. Omdat hij zo'n trouwe God van genade is. En dat hij groot van barmhartigheid is. Langmoedig. En groot van goede tierenheid. En zo groot daarin dat wij daar geen voorstelling van hebben. En dat wordt openbaar in het leven van Jona. Dat wordt ook openbaar als de Heer een stad als Nineveh, een bloedstad, een vreselijke stad, een goddeloze stad, de bekering spaart. En dan is de Heer, de God van Jona, vandaag nog dezelfde. Zoals het met Jona volgehouden heeft, zo is hij nog voor alle die hetzelfde, alle die stadverderf hebben verlaten in hun leven, op weg zijn gegaan naar Sion, zullen zichzelf terugvinden op die weg. En zullen erkenning vinden in deze geschiedenis van Jona. Wat is dan het slot? Want we naderen het slot in deze dienst van deze geschiedenis. Nou, dat Jona een heel andere thuiskomst krijgt naar Samaria dan hij gedacht had. Als hij bij koning Jerobeam komt om verslag uit te brengen, dan kan hij zeggen, Ja, dat hij zelf eigenlijk de grootste dwaas was. En dat het toch nog in orde gekomen is. Ja, zo wonderlijk in Nineveh. En dat hij nog steeds geen ontslag gekregen heeft. En dat God nou zo goed is. En dan kan Jona gezegd hebben, ik wist dat u barmhartig was en langmoedig en groot van goede tierenheid. Maar achteraf past alleen maar de belijdenis. Ik dacht dat ik het wist. Dat u zo barmhartig en langmoedig was. Maar nu is me gebleken dat ik het lang niet weet en bevat. Hoe langmoedig, barmhartig en goede tieren u bent. En dan sta je wezenlijk bij het doopvond, ouders. Als we dat beseffen. Want er zijn ontzaglijke uitspraken over ons gedaan en over het begin van ons leven en van het leven van onze kinderen. En dat God dan zo met dit woord komt van de belofte. En dat hij ons niet wegblaast met de adem van zijn neus. Wat is de Heere daarin al barmhartig en langmoedig en groot van goede tierenheid. Zo loopt dat in de geschiedenis van Jona heel anders dan Jona het voor zichzelf had gedacht. En op zeker moment zien we Jona, de tekst tekent dat zo, zitten tegen de berghelling aan de oostzijde van de stad Nineveh. Om zo van bovenaf de stad te kunnen overzien. En daar zit Jona, ja, te wachten tot het oordeel komt over die goddeloze stad. En dat die vreselijke stad zou verdelgd worden. Maar inmiddels gaat de felle oosterse zon Jona plagen. Maar daar weet Jona wel raad op. Hij vindt takken en wat bladeren, maakt een afdakje. In de tekst staat een verdek. Jona komt daardoor in de schaduw te zitten. En dan zien we Jona op een gegeven moment in de tekstgemeente. Getekend met de contouren waarin we alleen maar onszelf kunnen herkennen. Wat kan een mens vreselijk druk zijn in dat hele kleine kringetje van zijn eigen bezigheden. En wat kan een mens gewichtig gezicht aantrekken en gewichtige woorden uitspreken over hoe druk hij is en dit en dat en daar is Jona toch druk. Want de zon schijnt en er moet een afdakje gemaakt worden. Wat is een mens soms druk. En dat in het licht van zoveel barmhartigheid en goede tierenheid en langmoedigheid. En daar zie je de profeet druk bezig met een afdakje. Om in de schaduw te kunnen zitten. Terwijl hij de volle brandende toren wenst over de hele stad. Op dat spannende moment is Jona bezig met wat? Met wat schaduw. En gemeente in het licht van de eeuwigheid en zit de rouwdragende familie in ons midden. En in het licht van wat de doop heeft getuigd. Onze bezigheden van de afgelopen week. Hoeveel uren waren er voor onszelf? En hoeveel tijd was er voor de Heer? En hoe was onze blikrichting en ons bezig zijn? Moeten de dagelijkse dingen dan niet gedaan worden? Jazeker. Maar het scheelt hen een heleboel of in de dagelijkse dingen een man bewijst dat hij getrouwd is, als hij getrouwd is of niet getrouwd. Hij heeft de hele dag de band met zijn vrouw. En dan zal hij de dagelijkse dingen behartigen. Maar niet op die kleinmenselijke manier zoals Jona hier getekend wordt. En waarin de Heer deze bedoeling heeft dat we schrikken van onszelf. En van onze koude drukte. Maar dan mogen we bezig zijn met de dingen die nodig zijn. Maar dan zal dat toch, als het goed is, de hele dag die band zijn en die gerichtheid zijn. En dat hart voor de Heer er zijn. En daar hebben we dan zo de Heilige Geest voor nodig. Om niet mee te doen in dat nietig aards gewemel. Waarin mensen met hun gewichtigheden zo ontzaggelijk druk kunnen zijn. En dat de Heere zegt, zal ik het eens uittekenen voor u? En dan is Jona druk met zijn afdak. Gemeente, wat een enorm contrast in Jona 4, de tekening van ons mensen. Wat wordt er hier van ons mensen gezegd? En de openbaring van God. Jona, een mensenkind vol zelfliefde, vol hardvochtigheid ten opzichte van de ander. Foto met een sprekende gelijkenis van ons. In de jonge gemeente te Jeruzalem was er het gebed om verlost te worden van die bittere plaag, namelijk Saulus van Tarsen, die te vuur en te zwaard de kinderen Gods vervolgde. En toen het gebed van de jonge gemeente verhoord werd en Saulus bekeerd werd, toen geloofden ze het niet en vertrouwden ze hem niet. Ze hadden wel om uitkomst gebeden, maar niet om de bekering van deze drieste Saulus van Tarsus. Het is toch wat, als je dat even op de keper beschouwt, gemeent. Het is de Heilige Geest die maakt dat we liever onze vijanden zien neerknielen aan de voeten van Jezus, dan dat zij uit de weg geruimd worden. Maar daar hebben we dan inderdaad de Heilige Geest voor nodig. En daartoe leerde Heere zijn kinderen zich te verootmoedigen en zich nergens boven te zetten. Maar de minst in zichzelf te worden. En wat is het dan een groot wonder. En dat mag ons dronken maken van troost. Dat God zo onbegrijpelijk groot van geduld is. En dat hij met zoon Jona het gesprek voortzet. Dat hij met zoon Jona nog verder gaat. Want het begin van de tekst geeft eigenlijk aan dat Jona zweeg. Is uw toren billijk ontstoken? Dat was de vraag waar de vorige keer mee eindigde. Die vriendelijke vraag. En dat de Heere die vraag stelt en dat hij niet ingreep op een manier waarin Jona helemaal weggedaan werd en vervangen werd. Maar dat die vraag gesteld werd. Maar u leest in Jona 4 dat Jona het zwijgen eraan toegedaan heeft. Is uw toren billijk ontstoken? Jona geeft geen antwoord. Het is net een mokkend kind dat zijn zin niet kreeg. En dan lezen we in vers 6. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona. Dat was het antwoord van de Heere. Dus de Heere gaat door omdat hij de getrouwe is. De God en Vader van de Heere Jezus Christus. Hij had ons kunnen wegdoen. Maar de Heere breidt zijn hand over ons uit. En stak zijn hand naar ons uit bij de heilige doop. Omdat hij Jehovah is. De barmhartige en de getrouwe die groot van goede tierenheid en waarheid is. Beleid daarom niet de kerk. Wij dwaalden allen als schapen, niet alleen Jona. En we keerden ons en ieder naar onze eigen weg. Maar de Heere liet ons alle ongerechtigheid op hem aanlopen, mag het geloof belijden en weten. En daarom kan het alleen. God heeft zijn eigen zoon onder een gesloten hemel, onder een gloeiende zon laten zinken. In de buitenste duisternis. Opdat de Heere nu Jona's zou antwoorden. Zijn eigen kind heeft hij niet geantwoord. Wat een liefde. Opdat hij zulke Jona's zou antwoorden die zo lelijk kunnen doen. Zo kleinmenselijk kunnen zijn. Die zo'n lelijk binnenste dus hebben. Opdat die uit de gescheurde hemel zullen merken dat de Heere aan hen gedenkt. En zo beschikt God een wonderboom. Maar als de Heere antwoordt, dan wordt het een heel andere geschiedenis dan we dachten dat het zou worden. En dan gaat de Heere in deze geschiedenis een koninklijke weg. Zijn gedachten gaan ver boven die van ons uit. Dat is een vraag die we elkaar stellen mogen, gemeente. Misschien is het heilzaam om dat ook te doen in dagen van voorspoed, maar het is zeker ook heilzaam in dagen van tegenspoed om die vraag te stellen. God gaat zijn gedachten, zijn eigen gedachten hier volgen in deze geschiedenis. Zijn bepaald niet onze gedachten en verwachtingen. Zeg, moet de Heere nog steeds van u, van jou, onze gedachten volgen? Of mag het, als we zo op deze geschiedenis weer overzien, de Heere zoveel hoge, diepe wijsheid bij u. Volg u alstublieft in het leven van mij en van mijn kinderen. toch uw eigen gedachten en uw eigen wegen. Schoot een wonderboom op. Wat voor een boom dat precies was, weten we niet. Staan we ook niet te veel bij stil. Maar we lezen wel, en dat schrijft de Heere voor ons neer, dat Jona er zeer mee in zijn schik was. Het gezicht van Jona klaart helemaal op. Na die ernstige tegenvallen dat het zo ging met Nineveh, bekomt hij echt onder die wonderboom. Spanning gaat de grimmigheid van zijn gezicht af. Hij bekwam van zijn boosaardig verdriet. Die hitte van de zon, die daar zo sterk kan zijn, veel sterker dan bij ons. Die wordt nu getemperd door die boom die de Heere voor hem heel snel heeft laten opschieten. Die wonderboom. We lezen dat Jona verblijd werd met grote blijdschap. Was dat die blijdschap uit Psalm 121 dat de Heere zegt: de Heere is uw bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan desnachts. Was het die blijdschap? We merken eigenlijk niet dat het deze blijdschap is bij Jona. Let er maar op hoe dikwijls hier staat dat Jona ergens groot mee was. Vers 1. Hij had een groot verdriet, want dit verdroot hem met groot verdriet, staat er dan. En nu lezen we weer van grote blijdschap over de geschonken wonderboom. Merkt u wel? Op zichzelf aan, in dat grote verdriet en in die grote blijdschap, op zichzelf aan, die ikzuchtige instelling komt hier heel erg voor de dag. Ja, zo kan er dankbaarheid zijn over geschonken zegeningen. En dat we dat ook op de dankdag, de afgelopen week, hardop hebben uitgesproken voor Gods aangezicht. Dankbaar voor de weldaden. En toch de weldoener in het diepst van ons hart niet erkennen. En dan kunnen er wonderbomen in ons lichaam, in ons leven opschieten. Ineens is daar een order en die geeft me daar een perspectief. Er komt daar een meevaller in je jonge leven. En je bent er buiten jezelf van vreugde over. En het is nog van God geschonken ook. Want God liet die wonderboom opschieten. Nu hebt u voor veel moeten danken in de afgelopen week op de dankdag. Ben u bij de wonderbomen blijven steken? Of, ja, wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? Want onder die wonderboom kunnen we niet getroost leven en sterven. En dat geldt zoveel wat de Heere toch op zich ook best geschonken kan hebben. Dat de Heere zegt: nog steeds daarmee tevreden. En dit van de doop en wat er in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes gezegd wordt, dat laat u allemaal liggen. Maar veilig genesteld onder de wonderboom. De zaak die bloeit en noem maar op. De wensen gaan in vervullingen, nee, verrassingen in ons leven. Want dit was ook nog een verrassing, die wonderboom. Het afdakje stond er al, maar dan komt daar die boom eroverheen. En dat is helemaal geweldig. Wat is uw enige troost? Dan kunnen we met die wonderboom zo ontzettend ingenomen zijn. En ons koesteren onder de schaduw ervan. Ons koesteren in de weldaden van God. Zonder echt op Gods eer bedacht te zijn. En zonder wezenlijk te weten van genade. Want genade is het toch alleen dat ons redt. Daar begreep Jona, zo leek het althans, nog niet zo heel veel van. En wat zullen wij ervan begrijpen als God in zo'n weg met ons gaat? Als hij dus het gesprek voortzet, dan gebeurt dat op een heel andere wijze dan wij dat zouden vermoeden. Het kan zijn dat ook wij een wonderboom hebben ontvangen in ons leven. Bepaalde vriendschap. Er is grote blijdschap over die wonderboom. Het is allemaal een weldaad. Maar Gods eer blijft erbij op de achtergrond. Kan plotseling een vriendschap komen met een diep geestelijke dimensie die zo geweldig is ineens, dat we er gewoon verwonderd over zijn en zeggen: zulke fijne contacten en gesprekken dat we nu hebben met elkaar. En we zijn zo verwonderd over die schaduw die dan over ons heen valt. Want de zon stak zo heel bar. En dat het toch zo gaat zoals het hier staat in Jona 4. En ineens is de zaak ook weer als een kaartenhuis in elkaar gestort. En blijft er van die vriendschap en van die wonderboom helemaal niets over, waar we zo geweldig in op zijn gegaan. En het is allemaal verdwenen. En daar kan de Heere iets mee voor hebben. Dat wij leren in de praktijk van het leven, vest op prinsen geven trouwen, waar men nimmer heil bij vindt, zoudt u hoop op mensen bouwen? Nee, dan zeker op wonderbomen niet. Ook kan het zijn de wonderboom van de mensengunst om ineens boven het hoofd een boom uit te, dat je opgetild wordt en gewaardeerd en geëerd wordt door mensen. Een predikant die wel geoefend was, ontmoette eens, toen hij nog maar een paar weken in de gemeente, in de nieuwe gemeente was, iemand die naar hem toe kwam en die zei: "O dominee, wat u nou preekt, dat hebben we nog nooit gehoord." Die dominee dacht in zijn hart: zou dit de eerste zijn die ik straks niet meer in de kerk zie? Ja, dat kan de gedachte zijn als je bang geworden bent voor wonderbomen. De Heer Jezus spreekt in de gelijkenis van het zaad ook van zoiets. Een deel van het zaad komt in de goede aarde. Daar schiet het wortel en brengt het vrucht voort op zijn tijd. Maar er is ook nog een gedeelte en dat valt op de rotsbodem. Daar ligt maar een heel dun laagje aarde overheen. En dat is warme aarde daar bij die stralende zon. En het zaad ontkiemt er direct in de warmte. Maar straks verdort het, want het heeft geen diepte van aarde, de schijnbekering, het tijdgeloof, het heeft geen diepe zelfkennis. Het is niet in het geloof geworteld in de genade van Christus, zodat genade genade geworden is. En zo heeft God Jona willen leren met deze wonderboom, om hem te laten zien wat er in zijn hart nu gevonden wordt. En wat kan het geloof dan wisselen met het weer, gemeente? Groeit de wonderboom, dan groeit het geloof. Is de wonderboom weg, dan lijkt het geloof helemaal weg. Zo houdt God ook zijn wegen met ons, opdat we het leren mogen wie wij zijn in het diepst van ons hart. En God weet dat alleen zijn genade ons redden kan. Maar dat moeten wij nou ook zelf weten en meer weten. Anders zullen wij die rijke genade van God, die genoeg is, omdat het de genade van de Heer Jezus Christus is, ook niet als genoeg waarderen. Want dat wil de Heer nu zo maken, dat het voor het eerst wordt of opnieuw. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dan heeft Paulus net gezegd: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En dan staat er maar, weer dat woord maar. Dat heeft Jona een keer in het eerste hoofdstuk ingezet tegen het spreken van God. Nu staat er maar God beschikte een worm. Jona was verblijkt en God beschikte een worm. En toch was dat juist genade. Genade dat die worm gaat knagen aan de wortels van die wonderboom. En we zien hier dat de Heer nu ook alle dingen ten dienste staat, gemeente. God beschikte een grote storm, lezen we in het boek Jona, hoofdstuk 1. En God beschikte een grote vis, lezen we in hetzelfde hoofdstuk. En nu lezen we aan het eind dat hij ook een kleine worm heeft beschikt. En de boom wordt aangevreten en verdort even snel als hij gegroeid is. Het is vaak maar een bagatel. Het kan een klein woordje aan tafel zijn. Terwijl de brief die we opengemaakt hebben als een wonderboom voor ons oprees met de inhoud ervan. Die verrassing, die meevaller. We zitten te eten aan tafel. En er valt een verkeerd woord. Weg, wonderboom. De hele sfeer is ineens veranderd. De rust en de gezelligheid is over. Zijn wij, gemeente, onze wonderboom wel eens kwijtgeraakt? Kijk in uw leven, de boom gaat eens na. Of er soms wonderbomen tussen staan. Te rijk als we wonderbomen kwijtraken. Mag je een opmerken dat de Heere met je bezig is. Die wonderboom waaronder we schaduw zochten. En we zijn zo in de kaalheid van onze ellende voor de dag gekomen voor de Heere. En wat was de bedoeling? Denk maar aan Jona. De Heere ging nu zo'n weg. Opdat er bij Jona gaat ophouden. En dat God het dan bij Jona gaat opnemen. In zijn barmhartigheid. In zijn ontferming, in zijn langmoedigheid, in zijn grote trouw. En dat u zegt, ik dacht dat ik wist. En nu weet ik dat ik het in de verste verte niet wist. De hoogte, de diepte, de lengte en de breedte van de liefde, van de barmhartigheid, van de genade Gods in de Heer Jezus Christus. Wanneer wordt die wonderboom nu weggenomen? Niet in de nachtgemeente, maar juist in de dageraad. Toen die boom onmisbaar werd en de zon oprees en al hoger en warmer ging schijnen op het hoofd van Jona. Daarbij kwam nog dat er een oostenwind opstak, de Sirocco, een gloeiend hete woestijnwind, niet uit te houden. En dan vlucht iedereen zo gauw mogelijk het huis in en ook alle ramen dicht om het huis tenminste van binnen nog een beetje draaglijk van temperatuur te houden. Die wind steekt op als de wonderboom verdord is. Jona kan het niet uithouden. Hij wenst te sterven. Gemeente, een kenmerk van wonderbomen is dat ze in de steek laten. Daar kunt u ze aan kennen. Dat ze in de steek laten. Juist op de dag dat wij ze niet kunnen missen, laten ze in de steek. Er zijn wat een wonderbomen waar de mens bij schuilt. In de kennis. In de wetenschap. In de weelde. En in de welvaart. Maar wonderbomen kunnen uiteindelijk geen bescherming bieden. Op een gegeven ogenblik. Dan zien we, maar we zien ze nergens meer. En wat blijft er dan over? Een arme zondaar die niets anders heeft dan ellende. Maar ook in het geestelijk leven kan de oostenwind komen en alles verschroeien. En dat kan zo benauwend zijn en zo beklemmend dat geroepen wordt. Maar heren, hebt u nu vergeten om genadig te zijn? Nemen uw toezeggingen, uw beloften nu een einde? Heren, u hebt mij toch zelf opgezocht. Ik zou naar u niet gevraagd hebben. En hoe hebt u nu al mijn paden afgesloten? Is er dan geen weg meer voor me? Maar gemeente, Gods barmhartigheid is barmhartigheid van God. Barmhartigheid van God en niet van de mens. En hij wil ze ook geven als Gods barmhartigheid. En daarin geeft hij zichzelf, opdat wij niets anders overhouden dan de Heer en zijn woord en zijn barmhartigheid. En dat is nu totaal anders dan een wonderboom. Want die barmhartigheid laat u niet zitten. En de Heer laat u niet in de steek. En met zijn woord komt u nooit bedrogen uit. Maar dan moeten we het daar toch op aanhouden. Ook voor onze kinderen. De Heere wil zichzelf kwijt in de Heere Jezus Christus. Hij laat het horen, maar heeft het ook laten zien vanmorgen. Opdat we niet als bekeerd of als ontdekt of als bekommerde ergens in ons leven een afdakje bouwen en daaronder gaan zitten. Maar dat we onszelf leren prijsgeven, precies zoals we zijn, als een onmogelijk mensenkind. En het dan zo op genade aanhouden, op genade alleen, daar wil de Heer ons hebben. Opdat hij zo met zijn woord en met zijn genade over ons komt en in ons hart van vrede spreekt. Gemeente, de Heer wil niet wat kwijt, maar hij wil zichzelf kwijt in de Heer Jezus Christus. Daar lijkt het echter bij Jona heel ver vandaan. We horen hem in vers 8 zeggen, het is mij beter te sterven dan te leven. Jona heeft dat al eens meer gezegd. Zie maar in de versen 3 en 4. De Heer heeft Jona's hart gepeild. Jona is zeer boos op de Heer. Ja, Jona is woedend. De Heer zegt dan ook hier, is uw toorn billijk ontstoken? De eerste keer toen God het hem vroeg, gaf Jona niet eens antwoord. Nu geeft hij wel antwoord. En zijn antwoord is kortaf, billijk is mijn toorn ontstoken tot de dood toe. Jona vindt de vernietiging van de wonderboom zinloos. De Heere wil hem ermee leren dat de verdelging van Nineveh ook zinloos is. Nu de inwoners zich bekeren. Jona vindt dan de Heere niet consequent. De Heere heeft niet gehandeld naar de inzichten van de profeet. De Heere is te goed voor slechte mensen. We moeten Jona niet te hard vallen. Wie met één vinger naar hem wijst, wijst met drie vingers naar zichzelf. Waarom wordt die schaduwzijde van Jona zo openlijk, zo aangrijpend eerlijk ons voorgehouden? In ieder geval ook om een ieder te troosten die zichzelf zo vaak tegenvalt. Om te waarschuwen degene die een afdakje aan het bouwen zijn. En degene die in een heerlijke luie stoel onder de wonderboom zitten. Om die ernstig te waarschuwen. Maar om te troosten degene die zichzelf zo tegenvallen. De Heere schaamt zich niet om zich met mensen als Jona in te laten. Sterker, de Heere schaamt zich niet om met mensen als Jona nog geduld te hebben. En daarom zingen we, en dat moet maar heel persoonlijk liggen, hij handelt nooit met ons naar onze zonde. En als dat open gaat, dan zeggen we niet meer dat Jona gespaard blijft, maar dan wij hier nog zitten en mogen staan, gemeente. Dan wordt dat het wonder. Als u de boodschap van het boek Jona overziet, bent u dan ook zo dankbaar dat niet wij, maar de Heere het roer in handen heeft van het oordeel. Als Jona toch eens rechter was. Maar het geldt ook andere kinderen en knechten van God. Wat kunnen sommigen onbarmhartig oordelen over de Jona's van vandaag. Over het Nineveh van vandaag. En wat zegt de Heere? Gij nu, o mijn schapen, schapen mijner weide, gij zijt mensen. Maar ik ben de Heere uw God. En hoe gaat hij met ons om? Is dat te merken in onze houding met onze medemens? Dat vraag ik omdat we zo gemakkelijk zeggen, hoe ging de Heere met Jona om? Hij redde hem door middel van een vis. En hoe ging Jona toen met Nineveh om? Jawel, maar ze leven daar toch in Nineveh als beest. Althans, voor de bekering hebben ze dat gedaan. Juist, zegt de Heere. Dan zal ik u voor dat ik het boek Jona, dat kleine boekje afsluit, nog één ding laten weten. Als die mensen in Nineveh geleefd hebben als beesten. Ik ontferm me ook nog over de beesten. Dat is het slotwoord in de tekst. Daar sluit het boek Jona mee af. Ik ontferm me nog over beesten. De dieren werden genoemd in Gods wet. We hebben het vanmorgen gehoord. Hier wordt het in het hoogheilig evangelie nog een keer genoemd. Eens zal bij de nieuwe aarde en de nieuwe hemel zullen ook de dieren weer een plaats krijgen op een bijzondere wijze. Maar ook zelfs over dieren gaat Gods ontferming. Maar dan zeker ook over mensen die zijn beelddragers zijn. Echter, de beest uithangen. Wie dat geloof verheft zich niet boven een ander, maar gaat ootmoedig achter Asaf staan, die zei, ik was een groot beest bij u. Dat was het verwijt van de oudste zoon aan zijn broer. Eigenlijk aan zijn vader, deze uw zoon, die u goed met hoeren heeft doorgebracht, als een beest geleefd heeft. Gemeente Jona 1 vers 1 neemt God het woord. De Heer heeft echter in het boek Jona niet alleen het eerste, maar ook het laatste woord, aangrijpend om te zien in een doopdienst. Hoe de Heere voor het eerst het woord neemt in ons mensenleven. Toen we gedragen de kerk binnenkwamen, kwam dat woord naar ons. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Die God is ook de God die het laatste woord heeft in ons leven. Jona, je kunt geen afstand doen van je boom. Was dat nu jouw boom? Jona. Nee, dat was niet Jona's boom. Toch wilde Jona die boom niet mis. De Heere vraagt Jona. Nineveh. Is dat nou jouw stad? Of is dat mijn stad? Er staat in het boek Jona dat het de stad Gods was. Die grote stad Gods. Die stad was van God. Denk je, Jona, dat ik gemakkelijker afstand doe van het mijne? Nee, de Heer heeft geen lust in de dood van de goddelozen, dat zien we. Maar daarin heeft hij lust, dat de goddeloze zich bekeert en leeft. Zou ik die grote stad Nineveh dan niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die niet weten het onderscheid tussen hun rechterhand en tussen hun linkerhand. Dus mensen die niet weten, geen besef hebben wat tot hun geluk of wat tot hun ondergang dient. Gemeente, meer dan Jona is Christus, veel meer. Toen hij buiten de stad was, weende hij over Jeruzalem. De Godstad met tempel en altaar. Met zoveel die het zo goed konden weten. Christus weende over zijn stad. Als hij het oordeel erover moet aankondigen. Hij wordt tenslotte uit die stad geworpen. Wij mensen hebben dat gedaan. Hij mocht zijn offer niet in Jeruzalem brengen. Buiten de stad, want het feest in de stad moest doorgaan. En daar vinden we hem dan zonder enige beschutting onder een blakende zon. Daar lijdt en sterft hij aan een kruis. Hartroerend, het mag wel zijn hartbrekend, heeft de Heere in hem geopenbaard. Hoezeer onze redding hem ter harte gaat. En wie gelovig tot hem, de grote meerdere Jona de toevlucht neemt, wordt geenszins uitgeworpen. En wat u ook vergeet van de geschiedenissen van Jona. Vergeet niet wat er staat in hoofdstuk 4 vers 2. Wat er staat van de Heer, dat hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbend over het kwaad. Daar zijn zelfs de beesten van Nineveh het bewijs van. Gemeente, we mogen zeggen, daar is ook deze dienst nog het bewijs van. Dat God genadig, barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid is. En berouwhebbend van het kwaad. Daar was ook de heilige doop het bewijs van. Rust niet. Voordat u en voordat jij daar ook het bewijs van bent. Hoe genadig en barmhartig en langmoedig en groot van goede tierenheid de Heere is. Amen. Wie wijs is, merkt die dingen en geeft verstandig acht, zingen we dat met de woorden van Psalm 107, het 22e vers. Ons bidden en danken. Getrouwe, barmhartige en genadige God in de hemel. Wat bent u groot en hoog in het volgen van uw wegen en van uw gedachten. Heere, wij bidden u, laat het onderwijs uit het boek Jona ons tot zegen mogen zijn. Heere, ontdek ons aan onze dwaasheid en onze dwarsheid. haal gij ons onder onze wonderbomen weg. En wilt u ons brengen bij die ene troost. In leven en in sterven. U bent al zo goed geweest dat u de rijke belofte daarvan naar ons toe hebt willen brengen. Dat u ze met uw watermerk hebt betekend en verzegeld aan onze voorhoofden. We werden er weer aan herinnerd. O trouwe Heere, laat het nooit tegen ons getuigen. Maar geven, Heere, dat wij rijke genade erin mogen vinden. Heere, zegen gij de ouders. Zegen gij de kinderen. Zegen gij de grootouders. De getuigen mogen zien, Heere, de vrezen des Heeren. Van uw wonderwerk. Van uw genade, ook in het late nageslacht. Dat er veel gebed mogen zijn in het midden van de gemeente. Voor onze jonge generatie. Trouwe Heere, wilt u geven. Dat als u wederkomt. Dat ook hier in Middelharnis. Dan nog een gemeente gevonden mag worden. Die waakt. Bij uw getuigenissen. En bij uw verbondsgeheimenissen. Waarbij u dan mag zien. Hoe ze als persoonlijke schatten worden gadegeslagen. Heere, doe ze ons hoogachten, eren en waarderen. En geef dat wij door uw geest ons heil, ons behoud in mogen vinden. Neem weg alles wat verkeerd en zondig was. Geef ons een gezegende zondag, Heere, tot uw eer. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is de 138ste psalm, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, het vierde vers. Gaat nu heen in vrede, heft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.